En dan is de schriftlezing Handelingen 14, vers 19 tot 28 en Openbaring 7, vers 9 tot 17. Dus Handelingen 14, 19 tot 28 en Openbaring 7, vers 9 tot 17.
Maar daarover kwamen de Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad en des anderendaags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als zij dezelfde stad het evangelie verkondigd hadden en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystra en Iconium en in Antiochië, versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof en dat wij door de vele verdrukkingen moeten ingegaan in het koninkrijk van God. En als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderling verkoren hadden, gebeden hebben met vasten, bevalen zij hen de Heere in welke zij geloofd hadden. En Psidië doorgereisd hebbende kwamen zij in Pamphylië. En als zij te Perg het woord gesproken hadden, kwamen zij af naar Attalië. En vandaar scheepten zij af naar Antiochië, vanwaar zij de genade Gods bevolen waren geweest tot het werk dat zij volbracht hadden. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat hij de heidenen de deur van het geloof geopend had. En zij verkeerden al daar geen kleine tijd met de discipelen. Vervolgens Openbaringen 7 vanaf vers 9. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeide tot mij: deze die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zij zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot een levende fontein in de wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Midden de tekst vanmiddag is Handelingen 14, daarvan vers 22. Waar staat: versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat ze zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. Geliefde gemeente, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes, de apostel die heeft, apostel Paulus, die heeft, zoals jullie vast wel weten, 4 zendingsreizen gemaakt. Een zendingsreis, dat wil zeggen dat hij vanuit Israël, vanuit Jeruzalem vertrok en dat hij ook in andere landen het evangelie, de blijde boodschap van Jezus Christus bracht. Paulus die reisde bijvoorbeeld door wat nu Syrië is en Turkije en Macedonië en Griekenland en nog verder, ook in Italië. Ten slotte kwam hij ook in Rome terecht, zoals we weten. En waarom? Nogmaals, om het christelijke geloof te verspreiden. Dat betekent zending, missie, dat een opdracht. Zoals de Heer Jezus ook gezegd had, ga dan heen en maak alle volgen tot mijn discipelen. Nou, daar gaf Paulus ook gehoor aan. Paulus vooral ook, apostel van de heidenen, en heeft veel mogen betekenen. Midden in het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben, worden we beschreven dat Paulus aan het eind van de eerste zendingsreis gekomen is. Vier heeft hij gemaakt. Maar als we dat lezen in Handelingen 14, dan is hij aan het eind van zijn eerste zendingsreis. Hij is tenslotte met Barnabas in Derbe terechtgekomen. Een plaats waar het evangelie ook gebracht heeft. En vanuit die plaats, Derbe, aanvaarden ze dan weer de reis terug naar Jeruzalem. Maar die terugreis die is merkwaardig te noemen. Als je eens even op het kaartje zou kijken, als je een kaartje bij de hand zou hebben, dan zou je dat zien. Want dan zou je zien, als je dan ziet dat Paulus die plaatsen aandoet, Iconium, Lystra en Antiochië, dan zie je dat Paulus niet de kortste weg genomen heeft. Dat hij niet rechtstreeks vanuit Derbe zo gauw mogelijk naar Jeruzalem is gereisd, maar dat hij een omweg gemaakt heeft. Niet een voor de hand liggende route gevolgd heeft. Dus niet de kortste weg. Maar er staat in de tekst dat ze terugkeren naar Lystra, Iconium en Antiochië. Terugkeerden. Jazeker, want daar waren ze al geweest. En daar hadden ze het evangelie al verkondigd. En daar waren al mensen tot geloof gekomen. Daar was al een gemeente ontstaan in die drie plaatsen. Maar als ze dan teruggaan naar die plaatsen, dan begrijpen we wel dat daar wel moed voor nodig was om dat te doen. Moed, moedig om terug te keren naar Lystra, Iconium en Antiochië. Want in die plaatsen was het zo geweest dat er ook heel veel mensen waren die dat evangelie niet met blijdschap ontvangen hadden. Die zich zelfs verzet hadden tegen de verkondiging van het evangelie. In Antiochië bijvoorbeeld zijn de apostelen door de Joden vervolgd. En zijn ze de stad uitgewerkt. Uitgedreven. En in het Iconium, daar moesten ze uit vluchten. Omdat niet maar een paar mensen het op hen voorzien hadden, maar dan staat er in Handelingen 14 vers 5 en 6, kijk maar, dat de hele stad tegen hen in oproer kwam, in opstand. En wat Lystra betreft, dat was het helemaal erg, want het mag wel een wonder heten dat Paulus nog leeft. Want in Lystra was hij gestenigd en hadden ze zijn lichaam buiten de stad gesleept en daar als oud vuil neergeworpen, met de gedachte dat hij gestorven was, dat hij dood was. Gelukkig was dat niet zo, en daarom komen we ook hem weer tegen. Dus al met al, dat is nogal wat. En als je dan leest in onze tekst, in vers 22, dat ze terugkeerden, of in het gedeelte dat we lazen, dat ze terugkeren naar die drie steden, Antiochië, Iconium en Lystra, dan begrijpen we wel dat dat best heel moedig van hen was. Maar gemeente, waarom doen ze dat dan? Waarom zochten ze, om zo te zeggen, dat gevaar nu op? Was dat nodig? Is het niet onverantwoord als je weet dat het zo gevaarlijk is dat je dan, ook al kun je 100 keer het evangelie willen verkondigen, maar dat je je in gevaar begeeft? Wel, gemeente, dat doen ze omdat de mensen die in die plaatsen tot geloof waren gekomen, zo lezen we in onze tekst, dat ze versterking nodig hadden, dat ze aangespoord moeten worden, vermaand. En dan staat er ook nog dat ze, in de HSV staat er dat bij, dat ze wat zeiden. Dan staat er ook nog dat ze iets aanzegden, hun iets aanzegden. Gemeente, is dat bijzonder dat ze terugkwamen op die plaats waar al gelovigen waren. Ze hadden het ook kunnen zeggen van nou, er is al een gemeente, dat zal zijn weg wel krijgen daar, het zal wel vervolgd worden, de Heer die zal daar wat doorwerken, dat gaat zo wel. Is het bijzonder dat ze terugkeren? Nee, dat zou ik niet zo willen zeggen, gemeente. Want naar mijn idee is het heel herkenbaar, hè. Als je tot geloof bent gekomen, misschien hebben we met Pinksteren, nog misschien, ik heb het wel gelezen dat het zo is, met Pinksteren hebben we hier ook mensen belijdenis gedaan, of bij Pasen misschien. En dan is het heel herkenbaar, nietwaar, als je toch geloof bent gekomen. Wie heeft dan niet te maken met klein geloof, met de twijfel, met aanvechting vanwege allerlei moeilijke dingen die ook gelovigen kunnen overkomen? We zullen daar straks nog wel wat meer over zeggen. Maar als je daar tegenaan loopt, nou, wie heeft het dan niet nodig? En ik hoop dat we dat ook inzien. En dat u daarom ook in de kerk bent. En jij ook. Hebben we altijd weer nodig dat de Heer tot ons spreekt. En dat de Heer ons, en dat zijn ook mijn drie punten vanmiddag. Want achter Paulus en Barnabas, daar mogen we achter die pastorale bewogenheid van hen, dat ze die gemeente weer opzoeken, die broeders en zusters, die jonggelovigen, dat ze die weer opzoeken achter die pastorale bewogenheid, mogen we ook de grote opperherder zien, die hen zendt en die hen daarvoor de moed geeft en die hen aanmoedigt. En die grote opperherder, die wil dan drie dingen hen laten doen. De opperherder die moedigt aan, is de eerste. Die spoort aan en die zegt aan. Dus de opperherder die moedigt aan, die spoort aan en die zegt aan. Dus eerst het eerste, gemeente, de opperherder moedigt aan. In de tekst staat dan het woord versterken, maar ik zeg vanmorgen het ook in de echters, die dominees die willen altijd graag woorden hebben die met dezelfde letter begint en zo. En daar denk je dan over na, vandaar dat ik niet gezegd heb versterken, maar aanmoedigen. Dus de opperherder die moedigt in de eerste plaats aan, die versterkt. En zij versterkten de zielen van de discipelen. Gemeente, de gelovigen in de genoemde gemeenten zijn als jonggelovigen als het ware, en dat beeld wordt eigenlijk wel gebruikt, kleine plantjes die nog niet stevig verworteld zijn. Je kunt wel denken, als je tot geloof gekomen bent, dat dan meen je wel de wereld aan te kunnen. Hè? En dan neem je je voor en nou zal ik. Je hebt de Heer lief gekregen en met heel je hart. En dan denk je, nou zal ik er ook voor staan. Maar gemeente, wat is de werkelijkheid? Versterking is geen overbodige zaak. Versterking. Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor versterken kan ook vertaald worden met ondersteunen, stutten. En dan moet ik toen ik op Urk kwam, heb ik in ons achtertuintje, achterin drie leilinders geplant. En wat doe je dan? Van die dunne boompjes. Dan zet je aan weerskant en sla je paal in de grond en dan verbind je dat dunne boompje met die palen, met een leren band of met iets anders. Waarom doe je dat? Waarom sla je die stevige palen ernaast? Nou, dat doe je om die kleine boompjes stevigheid te verschaffen. Als het gaat stormen, als het hard gaat waaien, dat ze niet omwaaien, maar dat ze blijven staan. Nou, dat woord, daaraan mag je denken, jongens en meisjes, als Paulus het hier heeft over het versterken van de gemeente, het versterken van die jonge gelovigen. Zo'n extra steun bieden Paulus en Barnabas met hun woorden de gelovigen in Lystra, Iconium en Antiochië, die nog in de kinderschoenen van het geloof staan. Het gevaar is levensgroot dat ze het opgeven om Christus te volgen. Waarom? Ach, je kunt dat wel een beetje indenken. Moet eens nagaan dat ze daar in die heidense omgeving tot geloof waren gekomen in de Heer Jezus Christus. En dat dat betekend heeft dat ze een totaal ander leven zijn gaan leven. Paulus zegt in Efeze 4, gij geheel anders. En dat zal hij ook die gelovigen daar in die drie plaatsen geleerd hebben. Dat geloven ook betekent dat je dan bepaalde dingen ook nalaat, die je normaal in dat heidense leven gewoon deed. Allerlei vormen van afgoderij. en ook op allerlei andere gebieden zonden gewoon deden, ook op seksueel gebied. Men zag dat het veranderd was in het leven van die mensen. En wat denk je wat dat betekend had? He, toen Paulus en Barnabas ook weer weg waren, en toen die gemeente daar alleen stond, en wat zullen ze een kritiek ontvangen hebben? Wat zullen ze bespot zijn en belaagd zijn? Misschien wel door eigen familie. He, dat er mensen waren die tot geloof gekomen waren en hun vader misschien niet eens, of hun moeder niet eens, of hun broer niet, of hun oom niet. En dat hij die mensen belaagd zal hebben en gezegd, waar zijn jullie nog mee bezig? Kom, ga met ons en wees vrolijk, laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Laten we uit het leven, wat hebben jullie een saai leven gekregen eigenlijk, waar ben je mee bezig, ben je niet goed geworden? En ook zoveel andere tegengeluiden, gemeente. Een gemeente zoals het vandaag toch ook. Niet alleen jonggelovigen, maar wij allen staan in de branding. Er zijn ook voor ons zoveel tegengeluiden, zoveel afgoderij. Zoveel kans op afgoderij. Ontzettend veel. En misschien is dat in ons leven wel meer aan de orde dan we zelf ooit in de gaten hebben. Misschien wel heel erg geseculariseerd, verwereldlijkt als het erop aankomt. Het kan van buiten heel wat lijken, maar misschien is het wel verder weg met ons dan we wel eens denken. Gemeente, zoveel tegengeluiden. We baden net voor het onderwijs dat jonge mensen misschien wel gaan studeren aan een universiteit. Voor het eerst het huis uit, kamer. Misschien lokt het je wel aan. Ik kom op Urk ook wel veel tegen dat ze zeggen, nee hoor, ik reis wel op en neer. Oh, dat is ergens misschien ook wel mooi. Maar goed, er zullen ook mensen zijn die wel dat aangaan, dat avontuur. En dan kom je heel veel tegen. Zoveel wetenschap, die haaks staat op de boodschap van de Bijbel. En gemeente, dat geldt voor ons allemaal. Ook als we de Heer al jaren mogen vrezen, kunnen we niet zonder voortdurende versterking. Zeker ook niet als we in een omgeving leven waarin het geloof om ons heen afkalft. En mensen al maar gemakkelijker worden als het om geloof gaat. In onszelf blijven we immers zwak. En klein. En afhankelijk. Let erop, gemeente, dat in onze tekst die mensen die aangespoord worden, die ondersteund worden, die versterkt moeten worden, dat die in onze tekst discipelen genoemd worden. Leerlingen. Dus die mensen die tot geloof gekomen zijn, die heten nog steeds leerlingen. En zo worden Gods kinderen in de boek Handelingen steeds weer aangeduid. Niet alleen degenen die net tot geloof gekomen zijn, maar ook degenen die al heel lang tot geloof gekomen zijn, die al hun leven lang in de kerk zitten, om zo te zeggen. Ambtsdragers. Zijn leerlingen. We blijven leerling. Ons leven lang. Volgens Calvijn worden door God alleen zij voor christenen gehouden die de ganse tijd van hun leven Gods leerlingen zijn. Leerling. Gemeente, op de school van de Heilige Geest is er geen eindexamenklas. Op de school van de Heilige Geest krijg je geen bekeringsdiploma. Geslaagde en gearriveerde christenen, die bestaan niet. Naar mijn idee. En dat maakt bescheiden, ootmoedig, klein en afhankelijk. We zongen net, Heere, maak mij uw wegen bekend door woord en geest. Die psalmregels zijn niet alleen geschikt voor beginnelingen, maar voor ons allemaal. En wat een zegen dan, gemeente, dat we weer naar de kerk kunnen. Dat we elke zondag weer trouw op mogen gaan. Als een leerling aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En geef dan maar, Heere, mag ons gebed ook wel zijn, dat ook zij die geroepen worden om het woord te verkondigen, dat in alle getrouwheid mogen doen. Dat dat ook door God gebruikte mensen zullen zijn om ons te onderwijzen. En daarom de blijvende noodzaak van versterking. Wee degene die denkt geen versterking nodig te hebben. Gemeente, aanmoediging, versterking, daar wil de Heer gelukkig voor zorgen. En heeft daar zo zijn middelen voor. Hij bewerkt niet alleen het geloof, doet het niet alleen ontstaan, maar hij onderhoudt het ook. Elke keer weer zitten als een leerling aan de voeten en zingen: Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij u treden bent. Gemeente, hoe doet de Heer dat? Met name door de verkondiging van het woord. En wat is het dan ook vreselijk belangrijk? Altijd maar weer elke zondag. Je kunt er alleen maar tot je eigen schade je aan onttrekken. Dat gebeurt soms maar zo, gemeente. Ook op Urk wel. Dat de tweede diensten minder trouw bezocht worden dan de morgendiensten. Nou, je kunt je alleen maar tot je eigen schade daaraan onttrekken. En als je je daaraan onttrekt, dan sta je meer open voor afval. Laten we maar niet zo hoogmoedig zijn dat dat bij ons niet het geval zou kunnen zijn. Versterking. Het kan ook door middel van onderlinge bemoediging. Zoals ook hier in Handelingen 14. Wat kan een gesprek van hart tot hart ondersteunen? Ik kom wel eens mensen tegen die zeggen van, nou, ik ben gewoon geloviger voor mezelf. Ik ga zondag naar de kerk, maar verder zul je me nergens zien. Ik zoek het zelf wel uit. Ik red het zelf verder wel. Gemeente, dat is geen goede gedachte. Zit u nog niet op een mannenvereniging? Zit u nog niet op een vrouwenvereniging? Zit jij nog niet op de jongelingenvereniging, op de jeugdvereniging? Zit jij nog niet op een groep beleidingscategorisanten die als groep is blijven bestaan en doorgaat met gesprekken onderling en vooral over de Bijbel? Als dat niet zo is, dan mis je wat. Het ontdekken van wat er in je omgaat, wat een ander omgaat, de aanvechting die je kunt hebben. Ik heb vanmorgen gezegd, misschien heeft die dominee die op de preekstoel staat wel eens de aanvechting, de vraag, bestaat God eigenlijk wel? Gemeente, en als je dan in de week pastoraat bedrijft en God tegenkomt in een gesprek, als mensen soms getuigenis afleggen op een heel eenvoudige manier van wie God voor hen is, dan kun je als dominee soms maar zo blij naar huis gaan. En dat de Heere ook pastoraat aan jou bedreven heeft. We kunnen elkaar niet missen. Het kooltje vuur dat dooft uit als je niet bij elkaar blijft, als je elkaar niet helpt en niet bijstaat en aanmoedigt. En het beste is dan, gemeente, om elkaar te wijzen op het volbrachte werk van Christus en op de vastheid van de belofte van God. Want als we nou eens heel eerlijk zijn, ook wij als kerkenraad, als ouderlingen, diakenen, als je nou toch bij iemand komt die op sterven ligt en die wel twijfelt aan de dingen en wel worstelen kan met de vraag of God ook wel zijn of haar God is, dat er voor hem of haar ook wel uitkomst is, wat doe je dan? Dan ga je toch naar het woord van God. En dan zoek je een mooie psalm op of een ander gedeelte uit de Bijbel. En dan leg je toch de nadruk op de waarheid, om de betrouwbaarheid van de beloften van God. Gemeente, dan valt soms heel veel weg, maar waar we het in de kerk altijd over hebben. Maar dan komen we bij die mensen en dan proberen we een middel in Gods hand te zijn, dat ze het durven, aandurven om God op zijn woord te geloven. En de belofte die ze al ontvangen hebben toen ze gedoopt werden, om die aan te nemen. Om die te geloven. Om daarop te vertrouwen. En dat ze zo voor anker kunnen gaan. Als dat anker niet vastslaat in hun eigen beleving. Maar in de beloften van God. Het woord van God dat betrouwbaar is. En vanmorgen hielden we in onze gemeente voorbereiding op het avondmaal. En als je dan het formulier leest, dan valt het mij altijd op. Omdat ik er ooit eens op gewezen ben onder een preek van professor Van Genderen. Dat hij zegt, let er eens op. Dat er staat, hè, die moet je zelf beproeven. En dan staat er, wat moet je dan jezelf vragen? Moet je dan jezelf vragen of jij wel gelooft? Nee, dat staat er niet. Je wordt niet terugverwezen naar jezelf. Dat is nog een mijn geloof gaat, wat blijft daar nog van overeind? Weet je wat er staat? Onderzoek uzelf of u de vaste belofte van God gelooft. Dat kan met een klein geloof, groot geloof, een aangevochten geloof. Maar daar gaat het om. Dat je de vaste belofte van God gelooft. Misschien viert u binnenkort wel Heilige Avondmaal. Ik weet niet of dat zo is binnenkort. Of... Nou, dan heeft deze preek ook iets weg van een voorbereidingspreek. Beseffen we versterking nodig te hebben? Verlangen we daarom ook naar het Heilige Avondmaal? Dat kan een hele strijd zijn, ik weet het. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. Totdat ik kom. Zie je wel? Wij komen er nooit bovenuit. We zullen het avondmaal en de versterking van het geloof nodig hebben totdat Christus terugkomt. We zijn geen gearriveerde christenen. We zullen totdat hij komt dat nodig hebben dat we versterkt worden. En door de verkondiging. En door het onderlinge gesprek. En door andere dingen. Misschien een momentje op straat of dat je iemand tegenkomt en erover praat. Maar ook het avondmaal gemeente. Overigens de viering van het avondmaal niet alleen om de gelovigen het werk van Christus te laten herinneren. Nee, we mogen ook geloven dat God, dat de Heilige Geest, terwijl we het avondmaal mogen vieren, als schuldige, kleine, zwakke, zondige mensen, als we aan tafel komen, dat de Heer het geloof ook door het werk van de Heilige Geest wil versterken. We mogen hem bidden. Als het goed is, is dat ook ons verlangen. Wel eens iets van gemerkt, gemeente? Hebt u dat nou wel eens gehad dat je avondmaal viert? Of is het zo dat je avondmaal viert en dat dat ergens gewoon een formaliteit voor ons gebleven is? Hebben we dat nou wel echt? Dat als we avondmaal vieren, dat de Heer door zijn geest echt in ons werkt en dat we als het ware de kerk weer uitgaan en dat we blij zijn, versterkt zijn, omdat we hebben gehoord dat we van onszelf mochten afzien en mochten opzien naar het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Gemeente, dat is dus het eerste. Versterking. Het tweede is, de opperherder spoort aan. In de Statenvertaling staat vermanen. En dat is niet onterecht dat er dat staat. Echt niet. Aansporen, vermanen. Kijk, want als het nou zo is dat wij zeggen van ik heb geen versterking nodig. Ik heb het al op zak. Ik heb het allemaal al binnen. Dan worden we vermaand. Dan worden we vermaand om nog eens naar onszelf te kijken, gemeente. Kijk, als het over vermanen gaat, dan is het al gauw zo dat irritatie bij ons oproept. Hè? Het opgeven, een vingertje, denk eraan. Dat, aansporen, vermanen, dat heeft een negatieve klank. Maar het Bijbelse woord betekent letterlijk erbij roepen. Net zoals een vader een zoon wel eens erbij kan halen. Erbij kan slepen. Jongen, let toch eens op. En bij de Heere gaat dat opgeven vingertje samen met een uitgestoken hand gemeten. Het gaat in de tekst om een positieve vermaning, een positieve aansporing. En wel om te blijven bij het geloof. Bij de apostolische leer zoals we die net beleden hebben. En Calvijn zei, we lijden naar geestelijke traagheid en hebben prikkels nodig. Gemeente, wat kunnen we verslappen in het gebed? Wat kunnen we verslappen in de omgang met het woord? Wat kunnen we ons laten meeslepen door de geest van de tijd tot in de kerk aan toe? Dat vind ik beangstigend. Of treedt een slordigheid op in onze levensstijl, zodat we minder bewust keuzes maken, kunnen verachteren in de genade, geestelijk indommelen. En ondertussen worden we een gemakkelijke prooi voor de duivel. Zijn er onder ons mensen die dat herkennen? Jaren geleden belijdenis gedaan. Met je hart. Je was blij. Dat betekende echt wel wat. Maar wat is er van over soms? Bent u wel gebleven bij het geloof? Hebt u wel houvast blijven? Bent u wel vast blijven staan in het geloof? Wordt de verborgen omgang met de Heere nog wel beoefend? Of leidt u geestelijke armoede? Het kan zomaar gemeten. Vorige week preekte, ik heb daar in Lurkenland ook een meditatie over geschreven. Heb ik gepreekt over de rijke man en de arme Lazarus. Het heeft mij van jongs af aan al bezig gehouden en aangesproken dat er staat, dat er tegen die rijke gezegd werd, u hebt uw deel gehad. En dat er daarom geen hemel meer voor hem over was. En dan denk je ook aan je eigen leven. Ons alle leven. Waar leven wij voor? Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Hoeveel geld hebben we wel niet te besteden? Hoeveel besteden we niet voor onszelf? Wat gunnen we onszelf allemaal wel niet? Stappen wij ook niet over die armen heen? Ah, we geven wel 100 euro hoor, een keer. Maar als we dat nou afzetten tegen elkaar, de nood in de wereld, de ellende in de wereld, en wat we onszelf gunnen. Gemeente, waar staan we eigenlijk als christenen? Zijn wij ook niet heel erg bezig met het hier en nu? Is dat niet voor ons alles? Beseffen we wel dat het leven maar heel kort is. En dat daarna de eeuwigheid komt. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Laten we eens nagaan in ons leven. Gewoon eerlijk worden voor God. Wel als dat zo is, gemeente. Als we onszelf nou moeten beschuldigen. Als we nou zelf eerlijk zijn en zeggen ja, dat is wel een ding, hè. Laten we dat vermaan van Paulus en Barnabas dan aantrekken, ons aantrekken. Opdat het tot geestelijke vernieuwing komt. Het kan, want we hebben een levende God. Die onder de verkondiging en ook door middel van het avondmaal ons wil, ja, ook onder de verkondiging tot geloof wil brengen, jongens en meisjes. En daarom zeggen je vader en moeder, kom op, we gaan naar de kerk. Ik hoop niet dat ze jullie naar de kerk slaan. Als ik terugdenk misschien mag ik dat wel eens vertellen, gemeente. Als ik terugdenk aan ons thuis vroeger, dan denken wij zo over na. Denk, hoe kon het toch dat mijn vader mij nooit heeft hoeven aansporen om naar de kerk te gaan? Was ik dan zo braaf en zo geweldig? Nee. Maar er is nooit een verkeerd woord over gevallen. Het was een vanzelfsprekendheid. En die weg heeft de Heer wel gezegend. Tot geloof gekomen. Opeens gingen we die preken aanspreken. Opeens ging ik luisteren. Hoorde ik het. Wat er gezegd werd. Dat is het. Dus nooit de kerkdienst overslaan. Ook al heb je niet altijd evenveel zin. Bid of de Heer werkt in je hart en leven. Gemeente, en dan het derde. De opperherder zegt ons wat aan. Hè? Die onderwijst ons. Wat onderwijst hij ons dan? Kijk, als het gaat over ons leven, hoe dat is, dan willen wij niet graag kiezen voor de moeilijke kant van het geloofsleven. En toch zullen we dat moeten. Want dat zegt Paulus hier tegen die gemeente. Dat is ook een onderwijs wat hij geeft en wat die leerlingen ook ter harte moeten nemen. In vers 22 staat, en dat wordt ons aangezegd, hè, dat wij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. Dat is niet een misschientje. Het is niet zo dat Paulus je zegt, nou, misschien overkomt jullie dat ook wel, wat mij overkomen is. Nee, hij zegt, er staat in het Grieks een woordje, wat heel vaak in de Bijbel gebruikt wordt, ook met betrekking tot, dan betekent dat dat het Gods plan is. Het moet zo gebeuren. Dat staat er. Dat we door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. Als we het koninkrijk van God ingaan, dan zal dat door veel verdrukkingen heen gaan. Met de opvallend dat het onderwerp verspringt van zij naar wij in onze tekst. En Lucas die sluit zich plotseling er zelf bij in. Het gaat om een algemene regel voor de kerk van alle tijden. De weg naar en van het koninkrijk is niet voorzien van een egale asfaltlaag. Deze zomer reed ik nog eens in de buurt waar ik geboren ben, in Nieuw-Balingen. Achter Nieuw-Balingen heb je een groot bos. En in dat bos heb je ook nog een weggetje van allemaal ronde keien. Daar ben ik met de auto overgereden. Dat weggetje kende ik wel. Als kind kwam ik er ook altijd al. En als je dan met de auto erover rijdt, kinderkopjes noemden we dat. Dan rammel je helemaal door elkaar. Zo, daaraan moest ik denken. Het is geen asfaltweg, de weg naar het koninkrijk. Maar een weg met allemaal keien. God heeft dat zo in zijn raad bepaald gemeten. Verdrukkingen horen bij het leven Gods kinderen. En Petrus die schrijft in zijn eerste brief, je moet er maar niet vreemd van opkijken als je dat overkomt. Weet je waar je vreemd van op moet kijken? Als je nooit moeite hebt. Als je nooit verdrukking voelt. Als je nooit de last van het geloven voelt. Als er nooit is een bepaalde zorg in je leven is in dat opzicht. Zorgelijker is het als er geen verdrukking is. De weg achter Christus aan is een kruisweg. En wie een gemakkelijk leventje wil zonder al te veel strijd, die moet niet achter de Heer Jezus aangaan. Want ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Maar dan moeten we wel eraan blijven denken, niet vergeten, gemeente, dat we buiten hem, misschien op aarde, nou wel het goede deel ontvangen. U hebt het goede deel ontvangen. En dan is er geen hemel over. Zo. Dat is om te huiveren. Echt om te huiveren. Maar dan zijn verdrukkingen dus onvermijdelijk voor kinderen van God. En de een krijgt er meer mee te maken en anders mee te maken dan de ander. Wij hebben er anders mee te maken dan de gelovigen in Nigeria of in China of noem maar op, Pakistan of in andere landen. Zeker. Maar gemeente, ook wij. En wie zou dan vandaag niet denken aan dat wat er ook om ons afkomt als het gaat over wat men vandaag aan ons op wil dringen. Dat we iedereen als gelijk beschouwen en dat alles mogelijk is. Behalve als je zegt, ik maak een keuze op grond van het woord van God. En ik zie vanuit het woord van God het zo, dat een huwelijk een relatie is tussen een man en een vrouw. He, als Mirjam Bikker van de ChristenUnie die van de week er tegenop kwam. Nou echt vanuit de Bijbel zou zeggen, en ik zeg op de grond van de Bijbel dat ik niet gelukkig ben met het feit dat twee mannen een baby kunnen krijgen, een kind kunnen krijgen. En ik ben er niet gelukkig mee vanuit de Bijbel dat die draagmoeder dan je juridische zin niet meer de moeder is. Dan zou je eens wat beleven. Dan zou je zien wat voor bagger ze over ze heen kreeg. Het is alleen mogelijk om erover te spreken als je met andere argumenten komt, gemeente. Maar dat is onze tijd. Dat zien we ook veel meer op ons afkomen. Maar dat niet alleen, gemeente, ook in het gewone leven. Ik ben ervan overtuigd, als wij echt keuzes maken wat betreft heel ons leven vanuit het woord van God. Als we ons echt willen richten naar wat de Heer ons voorhoudt. Ook in het liefhebben van God en de naaste. Dan wordt het misschien wel heel anders in ons leven. En dan kost dat strijd. Dan leven we anders, dan staan we anders, gij geheel anders. En dat willen wij niet. Wij willen niet anders zijn. Wij willen net zo gekleed gaan als de wereld. Wij willen precies hetzelfde zijn, gemeente. En als je Jezus volgt, dan zegt de Heer Jezus, u hebt Christus leren kennen. Gij geheel anders. En toch, gemeente, weet de Heer dan dat moeilijker te gebruiken tot geestelijke verdieping. We worden er nooit minder van. Door de verdrukkingen heen is de Heilige Geest bezig om ons te trainen in de volharding en afhankelijkheid. En hoe meer we worden verdrukt, hoe meer je merkt dat de Heer je ondersteunt en sterkt. En dan kan het gebeuren dat een gelovige die vervolgd wordt vanwege het geloven, in de gevangenis geworpen wordt, als die vrijgelaten wordt, terugverlangt naar de gevangenis. Omdat hij daar zo heerlijk over de Heer Jezus komt vertellen. Bijzonder, gemeente. Er zijn allerlei manieren waarop we die strijd wel voelen. En omdat dit een feit is, gemeente, nemen we deze vermaning ter harte. De Heere die wil er uitzicht mee geven. En daar spreekt de tekst over. Dat wij door veel verdrukkingen, dat is een perspectief, ingaan in het Koninkrijk van God. Het doel is ingaan in het Koninkrijk van God. Het doel van de Heere is dat wij dat Koninkrijk van God niet mislopen. Gij hebt uw deel gehad. Dat nooit over ons gezegd wordt. Dat we nooit de ogen zullen opslaan in die plaats waar die rijke man gekomen was. En dat tegen ons gezegd zal worden. Dat we zeggen van, wilt u Lazarus wel sturen dat hij mij verkoeling geeft. Dat het tegen ons gezegd zou worden, u hebt uw deel gehad. Gemeente, dat is het perspectief. Ingaan in het Koninkrijk van God. Thuiskomen bij God. Om voor eeuwig te leven. Onder zijn heerschappij, gemeente. Verdrukking. Waarom lazen we nou Openbaring 7? Waarom? Omdat het daar staat, gemeente. Dan gaat het over dat Koninkrijk van God en dan wordt er gevraagd. Wie zijn het die daar komen? Die witte kleren. En dan staat er. Dat zijn zij die komen uit de grote verdrukking. Dat is de werkelijkheid. We hoeven niet bang voor te zijn. Want Christus is overwinnaar. En wie hem volgt, hem liefheeft, hem dient, zijn leven aan hem geeft, komt goed uit. Koninkrijk van God. Wat een heerlijke werkelijkheid. Gemeente, het belang, het nieuwe seizoen is aanstaande. Neem dit mee. Laten we dit meenemen. Amen.